Zoals jullie gehoord hebben, ben ik Jan van Dam. Ik ben nu inmiddels, ik geloof 20 jaar voorganger, iets meer. Daarvoor hebben we al jarenlang als oudste in de gemeente gewerkt. Maar God had het op ons hart gelegd om in... God had tegen mij gezegd dat ik naar de geboorteplaats van mijn voorouders moest teruggaan. Ik wist niet beter dan dat Zaandam was, want daar woonden ze allemaal. Maar het bleek een andere plek te zijn, dat is Lekkerkerk, waar ik dus nu woon. En God heeft ons daar op een hele bijzondere manier gebracht. Wij zaten in een gemeente, denk ik een kilometer of 18 daar vandaan. Nou, 15 misschien. En ik had een profetie gehad, dus dat ik naar de geboorteplaats van mijn voorouders moest gaan. En er zat iemand bij ons in de gemeente. En die zuster die vroeg aan de voorganger of ze bij hun in het dorp met hun bijbelstudie konden beginnen. En met hun vrouwen, eerst met een vrouwenochtend. En nou ja, goed, in de vrouwenochtend werd ze begonnen. En ze vroegen mijn vrouw om dat te doen. En ik geloof dat een maand of zo, of anderhalve maand, twee maanden later vroegen ze of ze met een bijbelstudie bidstond daar konden beginnen. En daar werd ik voor gevraagd. En toen ik ongeveer daar een maand of drie, vier mee bezig was, toen sprak ik mijn vader en ik vertelde hem wat we aan het doen waren. Toen zegt hij tegen me, weet je dat je grootouders daar geboren zijn? Oké, ik ben dus al in de plaats bezig waar ik moest zijn. En als je dat dan weet je ook gewoon dat je verder moet gaan. En dat was eigenlijk de start, of tenminste de plannen werden toen gemaakt om definitief naar Lekkerkerk toe te gaan, want ik woonde in Capelle aan de IJssel. En daar dus met de gemeente te starten. En dat zijn we dus nu al vanaf 1996 ongeveer aan het doen. We zijn door heel veel dieptes en hoogtepunten heen gegaan. En ik heb gehoord dat jullie ook zo'n diepte gehad hebben net. Wij weten er alles van, hoe dat werkt en wat de gevolgen zijn en hoe je daar vaak als in je ziel op reageert. Maar God haalt je overal bovenuit. Als jij op God vertrouwt, dan kun je er zeker van zijn dat Hij je eruit haalt, dat Hij je kracht geeft, dat Hij je wijsheid, dat Hij je inzicht geeft. En dat doet Hij door zijn Heilige Geest. Er is niks wat betrouwbaarder is dan de Geest van God die tegen je spreekt. En heel veel mensen hebben daar moeite mee. Ik zeg eigenlijk als mensen aan mij vragen, kun je de stem van God verstaan? Dan zeg ik altijd ja. Want die hoor ik ook heel regelmatig. Maar een heleboel mensen horen niks. En hoe zit dat dan, dat je niks hoort? Nou, ik weet zeker dat je wel wat hoort, alleen noem je het anders. Als ik het heb over de stem van God, heb ik het niet over dat iemand in mijn oren wat staat te zeggen. Dat ik echt een, ja, moet ik zeggen, een fysieke stem hoor. Maar ik hoor het van binnen. Er zijn gedachten van binnen. Er is leven van binnen. Er komt iets van binnen en je weet dat het niet van jou is. Ik denk dat dat gewoon voor ons, voor mij en mijn vrouw, het belangrijkste is wat we altijd, alle jaren door ontdekt hebben. God leidt je, Hij stuurt je. Dus op een gegeven moment denk je aan iets. En soms denk je van, nou, ben ik dat of is God dat nou? Nou, geloof maar dat het God is. Als het niet van God is, ontdek je het heel snel. Want dan heb je er geen vrede en geen rust meer over. Dan kan je daar niet mee verder gaan. Dus, gedachten van God komen bij, hoe noem je dat, ja, het komt natuurlijk in je hart, maar ik bedoel, er is binnen een gedachte, er is binnen iets wat je voelt. Mijn vrouw die zegt heel vaak, ik voel iets. En ik heb ontdekt dat als mijn vrouw zegt dat ze iets voelt, dat het altijd serieus is. Er zijn een heleboel keren geweest dat ik dan tegen mijn vrouw zei, nou leg het maar uit. Als je het voelt, dan moet je het ook onder woorden kunnen brengen. Ik bedoel, ik ga niet zomaar iets doen omdat jij iets voelt. Totdat ik op een gegeven moment besloten heb om te luisteren naar wat ze zei, wat ze voelt. Waarom? Omdat altijd als ze dat zei, was het waar. En gebeurde het ook. Was dat gewoon heel duidelijk iets van God. Dus sommige mensen voelen het gewoon. En dan zegt ze gewoon tegen mij van, ja, ik voel dat het met Piet en Klaas niet goed gaat. Wat voel je dan? Weet ik niet. Voel het. Oké, ik neem het serieus. Je kunt dus ook de dingen van God voelen. En er zijn zoveel meer mogelijkheden die de Heilige Geest heeft om je dingen duidelijk te maken. Soms is het gewoon iemand die je tegenkomt en die zegt tegen je van, ik moet dit of dat tegen je zeggen. Ja, hoe weet hij dat? Maar waarschijnlijk voelt hij het. Maar durf je te vertrouwen dat iemand met God leeft en dat hij dingen tegen je zegt en dat het zo is? Dan zijn er ook mensen die zeggen dat ze iets voelen. En als ik dan kijk wat ik voel, dan voel ik iets heel anders. Ik heb ook meegemaakt dat mensen naar mij toe kwamen in de vorige gemeente waar we zaten. En die zeiden van, God heeft tegen mij gezegd dat jij je voorganger moet worden. Nou, God heeft niet tegen mij gezegd. Heel simpel. En als je dat niet gezegd hebt, ga ik dus nooit proberen de plek van de voorganger in te nemen. Echt nooit. Zelfs als God het tegen me zegt niet. Want je neemt zo'n plek niet, je krijgt zo'n plek. Iedereen die denkt dat hij in de koninkrijk van God iets kan nemen, die heeft het helemaal verkeerd. God heeft al lang al het plan voor mijn leven gemaakt toen ik geboren moest worden. Toen had hij al een plan met mijn leven. Als je leest wat er in Psalm 139 staat, laten we het meteen maar lezen. Ik weet niet waar deze preek naartoe gaat, maar jullie zullen het wel zien. Maak je maar geen zorgen. God zal tegen je spreken. Psalm 139. Nou heb ik niet mijn normale Bijbel mee, want deze heb ik pas ingewijd. Dus er staan dus veel aantekeningen in. 139, ja. Het gaat over het geteld zijn van je dagen en dat God het allemaal weet. Wie heeft de tekst al gevonden? Ik heb hem namelijk, oh hier heb ik hem, vers 16. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. God heeft de dagen van je leven opgeschreven in jouw boek. Weet je dat er een boek van jou in de hemel is? God heeft een lang al een plan met je leven. Hij weet precies wat jij, waarvoor je bestemd bent. Ik bedoel niet daarmee te zeggen dat er in dat boek staat dat jij dat daar de uitvoering van jouw plannen in zal staan. Nee, maar voor jouw bestemdje staat erin. En als jij in de tegenwoordigheid van God komt en leeft, zal God zijn plan met jouw leven openbaren. En als ik zie gewoon wat, of tenminste proef wat er hier gebeurd is, dan zijn er een heleboel mensen geweest die geprobeerd hebben de plek van een ander in te nemen. Nou, ik kan je zeggen, er is niemand die Jan van Damme is, behalve ik. Niemand kan doen wat ik moet doen. Want wat ik moet doen, spreekt God tegen mij. En hij gaat het niet tegen een ander vertellen. Dus niemand kan mijn plek innemen. Ik ben dus ook totaal niet bang in mijn gemeente dat er iemand zal opstaan om mijn plek ooit in te nemen, want hij kan het niet. Hij kan hooguit eigenwijs zijn en proberen iets te doen waar hij niet voor geroepen is. Dus je kunt volkomen erop vertrouwen dat wat God aan jou geopenbaard heeft, dat het kracht en sterkte is. Dat je niet bang hoeft te zijn dat iemand jouw plaats in zal nemen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat in de vorige gemeente waarin we zaten, en we hebben er ongeveer een jaar of 10 gezeten, dat op een gegeven moment iemand dus ook de gemeente binnenkwam. En ik zag hoe de voorganger iedere keer hem allerlei dingen toeschoof. En op een gegeven moment dacht ik, hij gaat er niet mijn plekje in nemen. Ja, dat kan hij helemaal niet. Zelfs op het moment dat mijn voorganger, op een gegeven moment, er was iets gebeurd met mijn dochter. Wij kregen de schuld en we werden uit al onze taken gezet. En wij begrepen er helemaal niks van, want er was totaal niks uitgelegd. Maar goed, het enige wat ik deed was, Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor u. Wat u wil, zal ik doen. En binnen de kortste keren kwamen er allemaal mensen naar ons toe. Wil je dit doen? Wil je dat doen? Kun je hier misschien spreken? Kun je... Gewoon uit het niks. We hadden niks georganiseerd. God regelt het wel. Je zit helemaal niet om werk verlegen als je in het koninkrijk van God zit. God weet je echt wat te vinden hoor. Tenzij je zegt, God, ik ben liever werkeloos. Oké, dan kan hij je niks geven. Maar als jij zegt, Heer, hier ben ik ben beschikbaar, zal God jou geven in de plek waar je bent en hij zal geven dat wat jij nodig hebt. Heel veel mensen denken dan, ik kom net van een reis uit Bulgarije en Macedonië. En wat ik daar meestal zie, als mensen geroepen worden door God om iets voor hem te doen, een gemeente te starten of wat soort dingen, het eerste wat ze denken is, geld heb ik nodig. Nee, je hoeft alleen maar te gebruiken wat je hebt. Als Jezus tegen die discipelen zegt, jongens, gaan jullie die 5000 mensen eens even eten geven. Dan beginnen ze ook van, we hebben niet genoeg. En Jezus zegt, wat heb je? Oh ja, 5 broden, 2 vissen. Oké, nou, laten we beginnen. Wat je hebt, moet je gebruiken. In het koninkrijk van God is het niet zo eerst geld en dan pas iets doen. Nee, je begint eerst te werken en dan kan God je gebruiken. Als je niks doet, kan God je niet eens gebruiken. Dus het plan wat God met je leven heeft, is zo wezenlijk. Ga naar God toe, vraag God. En meestal heeft God het te lang al in je binnenste gelegd, hoor, dat je bepaalde dingen graag zou willen doen. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat ik al... Dat wij een zendeling uit Afrika ondersteunden en een uit Sri Lanka. En ik had het verlangen om naar dat soort landen toe te gaan en dat soort mensen een keer een week of 2 weken met ze mee te mogen lopen en te kijken van wat doen ze nou en hoe doen ze het nou? Dat verlangen heb ik altijd gehad. En ik heb dat ook tegen God gezegd. Heer, als u me daar wil gebruiken, hier ben ik. Niet dat ik zo nodig naar een ander land moest, want dat gevoel heb ik nooit gehad. Maar ik had wel altijd het verlangen om God te dienen en de dingen voor God te doen. Ik ben 10 jaar geleden in Macedonië terechtgekomen voor het eerst. God deed het op zo'n vreemde manier voor mij. Wij zaten met z'n tweeën in de trein, gewoon in Nederland. We hadden een dagje treinen en we waren gewoon de hele dag al op stap geweest. Zit er tegenover ons een jonge man, die komt net van Schiphol af. Die kwam met het vliegtuig terug uit Macedonië. Hij liet ons allemaal foto's zien van op zijn digitale camera van wat hij daar allemaal gezien had. En wij waren gewoon geraakt door wat we zagen op die foto's. Er was zo'n armoede, en vooral onder de Roma-mensen, dat wij zeiden van nou, misschien moeten we gewoon volgend jaar maar eens een keer op vakantie naar Macedonië toe gaan. En dan gewoon kijken van wat er is en kijken of we misschien contacten kunnen krijgen. Ik geloof dat het 8 weken later was, zit ik gewoon in de dienst, spreekt God in de ene tegen me en die zegt... Ga op internet kijken bij Macedonian Missions. Oké, ik wist niet dat God ook met internet bezig was, maar kennelijk wel. Dus ik kom thuis, Macedonian Missions. En de eerste hit, de bovenste hit, was een organisatie die bracht de mensen die belangstelling hadden om projecten in Macedonië te doen, in contact met gemeentes. Ik heb ze meteen gemaild en gezegd van nou, we hebben belangstelling... Vertel eens wat kunnen we doen? Hij zegt van nou, ik nodig je uit om gewoon een week hier naartoe te komen. Dan zal ik je wel langs alle projecten heen halen. En dan moet je maar kijken. 7 weken later zaten wij in Macedonië. Dus helemaal niet een jaar verderop. En we zijn zo geraakt door wat daar was, van de mensen, van de nood eigenlijk die er is. Het zijn allemaal hele jonge gemeentes. De eerste gemeentes die zijn het meeste gestart eigenlijk direct na de val van de muren eigenlijk, in die periode. Dus dat is, ik zeg nu een jaar of 25 geleden, misschien ietsje meer al. Allemaal leiderschap wat hartstikke jong is, geen ervaring. Ik heb heel wat voorgangers gezien, 22, 23 jaar. Die hebben geen levenservaring. Hoe ga je die mensen met wijsheid daarmee om? Dat heb je gewoon helemaal niet. Hoe ga je dan... En dan zijn ze naar de Bijbelschool geweest, ze hebben daar 1 jaar op gezeten en ze worden losgelaten. Ga maar, predik maar. En ja, daar hebben ze geen problemen mee met prediken. Maar ze hebben problemen mee om mensen gewoon op te vangen en te zorgen dat een gemeente wordt. En wij hebben gewoon de nood daarvan heel duidelijk gezien en zijn daarom gewoon elk jaar teruggegaan. En op het ogenblik kom ik ongeveer 2 tot 3 keer per jaar kom ik daar in Macedonië. Nu sinds het afgelopen jaar ook in Bulgarije. En dan zie je gewoon hoe groot de nood is in gemeentes. Dat er geen leiderschap is wat geschikt is om de dingen te doen. Nou, dan mag je daar een bijdrage. Heb ik het gezocht? Nee, God heeft me gewoon gezocht. Ik ben alleen beschikbaar geweest. Ik bedoel, als jij iets van God hoort en je reageert niet, kan God je niet sturen. Dus als ik niet op dat zoek op Google op internet Macedonian Missions, als ik dat niet gedaan had, dan was ik er niet geweest. Ben je bereid om gewoon te doen wat God in je gedachten geeft, in je hart geeft? En heel vaak wat God jou in je gedachten geeft, is al lang al iets wat in je hart zit. Want dat staat in het boek van hem. De gaven die jij verlangt van God, zijn de dingen die al lang al in je hart zitten. En heel veel mensen denken dat dat zo moeilijk is. Nee, dat is het helemaal niet. Ik ben iemand, en ik zeg altijd, lees het woord, bestudeer het woord en doe het woord. Meer niet. Als je het leest, het raakt je, doe het. En dat is heel simpel. Heel veel mensen vragen ook aan mij, naar wat voor Bijbelschool ben je geweest? Niet? God heeft me geleerd. God heeft me onderwezen. Het enige wat ik heb is belangstelling voor wie God is. Ik wil weten wie mijn God is. Dus ik heb vreselijk veel in die Bijbel gelezen en gestudeerd. Zal ik zeggen hoeveel boeken of ik lees? Dit. Dat is wat ik lees. Dit is wat ik studeer. Dit is wat ik wil zijn. En als je dat doet, dan zal je zo sterk ervaren dat God je leidt en dat God je wijsheid en inzicht geeft. Dan ga je ontdekken wat hij in zijn woord zegt. Dan ga je ontdekken van dat bepaalde woorden gewoon zo ontzettend belangrijk zijn. Niet alleen voor jouw leven, maar voor dat van allerlei mensen. Zeg ik daarom, ga niet naar een Bijbelschool? Als je dat in je hart hebt, doe. Ik bedoel, daar heb ik niks op tegen hoor. Ik bedoel, training is nooit erg. Want het meeste wat de mensen op de Bijbelschool leren is training. Je wordt getraind in een bepaalde discipline. Je wordt getraind om bepaalde dingen vol te houden. Je wordt getraind om iets voor elkaar te krijgen. Nou, daar ben ik helemaal voor. Alleen zal ik me de lessen misschien niet altijd helemaal maar happy voelen. Maar goed, dat geeft niet. Dit is niet mijn zorg, dat is hun zorg. Ik leef met het woord van God. En dat is mijn richtlijn. En dat is waar ik vanuit ga. En dat is waardoor ik geleid wil worden. Als God spreekt, doe het. Maar wanneer zegt hij dat dan en hoe zegt hij dat? Nou, dat is leven met God. Toen ik de eerste keren dat ging ontdekken dat God tegen mij sprak in mijn binnenste, wist ik ook niet dat God dat deed. Dus je moet er op een gegeven moment achter komen dat God aan het spreken is. En dat is met heel het woord van God. Weet je hoe Jezus dat deed? Heel veel mensen die zien Jezus als zo heel erg hoog, onbereikbaar. Maar Jezus was net zoals u, dat zegt de Bijbel. Hij is gewoon mens geworden. Hij had een enorme belangstelling voor zijn vader. Jezus als 12-jarige komt in de tempel. En hij is zo vol van wat hij al als jong kind gehoord en geleerd heeft. Trouwens, de meeste Joodse jongetjes in de orthodoxe gezinnen, die worden vanaf hun 4e jaar geleerd om de Bijbel gewoon, de Torah in eerste instantie uit hun hoofd te leren. Dus ze beginnen gewoon elke dag te stampen. Als je uit school komt, begin je eerst maar met het woord van God te stampen. En soms is dat niet eventjes, soms is dat uren. Zo worden ze getraind, zo worden ze opgeleid. Dus die weten meestal zo goed wat er in de Torah stond. En ik denk dat het bij Jezus niet anders gegaan is. Jezus hield van zijn vader. Dan zegt zijn vader en zijn moeder, die zeggen tegen hem, jongen, waarom ben je niet bij ons gebleven? Wist u dan niet dat ik bij de dingen van mijn vader moest zijn? Jezus was er zo vol van dat hij wilde weten. Wat zegt mijn vader? Hoe openbaart hij het mij? Waar wil hij mij naartoe sturen? Wat wilde hij in wezen in mijn leven tot stand brengen? En door de hele Nieuwe Testament heen, tenminste de Evangelie, lees je dat Jezus iedere keer zegt waarin de schrift staat geschreven. Hij kende het, hij wist het. Hij wist het gewoon uit zijn hoofd, kon het zo allemaal opdreunen. Wat weten wij van het woord? Vaak heel weinig. En hoe lang zit je hier al? En je weet nog maar zo'n klein beetje. Sommige mensen zeggen tegen mij, hoe komt het dat je zoveel weet? Nou ja, ik lees dit ook heel vaak. En veel. Dit is mijn enige. Ik kan zeggen dat ik ongeveer naast de Bijbel 1 boek per jaar lees. En dan moet het nog de moeite waard zijn ook, anders lees ik het niet. En of het de moeite waard is, dat bepaalt mijn vrouw. Je selecteert mijn boeken. Als ik aan haar vraag van is dit de moeite waard om dan, en zij zegt nee, dat is niks voor je, ga ik je echt niet lezen. En als zij zegt, nou, soms zegt ze zelfs tegen me, je moet alleen maar hoofdstuk 3 tot en met 5 lezen. Dat is het enige wat voor jou van belang is. Waarom? Omdat ze weet wie ik ben. Zo weet God ook wie ik ben. En zo stuurt God mij ook. Ik ga mijn tijd niet verknoeien aan allerlei dikke boeken waarin filosofen, weet ik veel wat allemaal gezegd hebben. Ik ken geen dogmatiek. Ik heb geen doctrines. Ik heb het woord van God en dat leeft. En sommige mensen proberen dan met mij discussies aan te gaan. Ik zeg, ik discussieer niet over het woord van God. Dat moet je gewoon doen. Hoe ga je om met het woord van God? Hoe leef je daarmee? Wat is er binnenin je? En de kracht van het woord van God is in wat je doet. En soms, ik geloof dat ik ergens in Johannes staat dat. Ik zal even kijken of ik het kan vinden, geloof Johannes 8. Daar spreekt Jezus erover dat het soms dat je niet helemaal weet wat je moet doen en hoe je het moet doen. Even kijken of ik hem kan vinden. Dan even hoofdstuk 7, Johannes 7, vers 16. Mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, dus de wil van God, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is of dat ik uit mijzelf spreek. Dus als je het gaat doen, ga je ontdekken of het echt van God is. Als God iets tegen mij zegt en ik doe niks, weet ik ook nooit of het uit God is. Ik ontdek pas wanneer het uit God is, als ik het ga doen. En dat is precies hoe Jezus werkte. Hij zegt ook, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. En als je iets ziet in het leven van Jezus, dan wil hij alleen maar doen wat zijn vader tegen hem zegt. En als we een paar hoofdstukken naar voren toe gaan, naar hoofdstuk 5, vers 19, dan zegt Jezus dit. De zoon, en dan heeft hij het over zichzelf, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde manier. Dus als Jezus iets wilde doen, moest hij weten van zijn vader of dat van zijn vader kwam. Als wij iets doen, hoe zeker zijn we dat het van de vader komt? Nou, door het te doen. Dat is in ieder geval. Als je niks doet, weet je zeker dat het niks is voor jou. Want dan brengt het ook nooit iets voort. Maar als je het wil doen, zal je moeten weten vanuit God. Hoe weet ik dat ik iets moet doen? Nou, toen wij dus met Macedonië begonnen, wist ik gewoon dat God mij stuurde en leidde. En dan kom je daar in Macedonië en eigenlijk hadden wij in ons hoofd zitten om gewoon projecten te hebben om mensen te helpen, de zigeuners te helpen. Want dat was het meeste wat op ons hart was. En dan word je dus meegenomen. Ik geloof dat we bij de eerste Roma-gemeente dat we waren, zei die voorganger meteen van, vind je het leuk om op huisbezoek te gaan bij mensen? Ja, natuurlijk. Ik wil dat wel zien, hoe die huisjes in elkaar zitten, hoe ze leven, wat ze doen. Dus we hebben toen op een gegeven moment, we hadden geloof ik toen 3 huisbezoeken gehad. En toen zegt die voorganger dan een tegen mij van, ja, vanavond hebben we een dienst. Zou je willen spreken? Oké. Dat verwacht je helemaal niet. Ik bedoel, je bent in wezen niet erop voorbereid om dit soort dingen te doen. Want je hebt projecten in je hoofd. Waarmee kunnen we ze helpen? Hoe kunnen we ze een beter leven geven? En het eerste wat ze willen horen is het woord van God. Al die huisbezoeken. Op een gegeven moment was diegene die mij ons begeleidde, die zegt tegen, ja goed, ik spreek geen Macedonisch, dus ik versta er helemaal niks van. Dus die zegt op een gegeven moment tegen mij van, hey Jan, ze verwachten dat je wat zegt. Oh ja, daar heb ik geen probleem mee hoor. Dus ik begin gewoon te praten over wat er in mij is. Dus ik begin niet te praten met wat ik weet, maar wat er in mij is. Ik weet niet of jullie het verschil weten wat dat is. Ik spreek over wat Gods geest in mijn binnenste geeft. En ik spreek niet over wat ik graag zou willen brengen. Ik heb hier ook niet een boodschap vanmorgen om iets graag te willen brengen. Ik wil spreken van wat uit wat de geest mij geeft. En dat is iets heel anders. Heel veel mensen die hebben van die stokpaardjes waar ze op rijden. En iedereen moet het zien en iedereen moet het horen. Nou, wat is er daarin van de geest? Ja, er zullen dingen van de geest in zijn. Maar het belangrijkste is, wat je doet, heb je dat van je vader. En dat is wat Jezus doet. Jezus zegt hier, ik kan van mezelf niks doen. Dus hij heeft zichzelf een beperking opgelegd. Ik wil niks anders doen dan dat mijn vader iets gezegd heeft. Nou, de meeste van onze mensen beginnen te rennen als ze iets gehoord hebben. Nee, je moet weten wat je vader wil. Ren niet met het woord van God, wandel met het woord van God. Degenen die rennen voor God uit. En die hebben heel veel problemen. En als je wandelt met God, dan ga je het trekje met hem op. Misschien zegt God, hey, wacht even, sta even stil. Dan sta je stil. Heer, wat moet ik doen? Ik wil zo graag werken. Nou, het is nog niet de tijd, wacht even. Ja, maar ik wil zo graag wat doen. Net een klein kind, je gaat zeuren bij God tot God je eindelijk tegen je zegt, van, nou, doe het dan maar. Ja, dat doet God. Je kan het in de Bijbel lezen met Hiskia. Die wilde, God had tegen hem gezegd dat hij zou sterven. En hij heeft net zo lang lopen jammeren tegen God, dat God tegen hem zei, van, nou, dan maar 15 jaar erbij. En dat zijn de rotste jaren van zijn leven geweest. Hij week af van God. Hij deed allerlei dingen waar God geen plezier in had. Nee, wandel naar God. Gewoon ontspannen. Net als een kind gewoon wandelt met zijn vader en zijn moeder. Soms rent hij even weg, maar hij komt altijd weer terug. Ik hou van dat kinderlijke geloof. En het mag voor mij zo kinderlijk zijn als het maar kan. Want kinderen geloven het. Als ik tegen een kind iets zeg, dan gelooft hij me gewoon. Alleen als ik onbetrouwbaar ben, dan niet. Maar dat ben ik niet, dus hij gelooft me. Dus wat God tegen je zegt, wacht op Gods tijd voor zijn sturing en zijn begeleiding. Wacht op God wat hij zegt nu. Wacht op God zodat hij een deur opent. Wacht op God zodat hij dingen gaat doen. Wij zijn zo actief geweest in onze gemeente, alle jaren, om van alles te doen. Je kan toch niet niks doen in een gemeente? Dat kan toch helemaal niet? We hebben gewoon ontdekt dat we gewoon moesten wachten op God. En God had tegen mij gezegd dat hij mensen binnen zou brengen. En dat doet hij gewoon. Hij brengt gewoon mensen binnen. En ik sta dus heel vaak weer verbaasd van dat er weer nieuwe mensen zijn. En dat God ze gewoon binnenbrengt. Ik weet niet eens waar ze vandaan komen. Hé, hoe heb je van ons gehoord? Nou, ik liep langs dat gebouw en toen zag ik daar een naam op staan. Toen dacht ik van ja, er zal wel iets geestelijks zijn. Ons gebouw heet Shalom. Dus dan denken mensen van, waarschijnlijk zitten daar Joodse mensen of zit daar iets Joods. Nou ja, goed, of anderen denken andere dingen. Maar je merkt gewoon aan dat als jij het aan God durft over te laten, kan God het doen. Wie is verantwoordelijk eigenlijk? Jij of God? Als God je een taak geeft, wie is verantwoordelijk? Als ik in een bedrijf werk en mijn baas geeft me een taak, is mijn baas verantwoordelijk. Bij een bedrijf weten de mensen dat. Maar bij God is het precies zo. God is verantwoordelijk voor de gemeente. God is verantwoordelijk voor deze gemeente. God is verantwoordelijk voor jouw plek. Want die heeft hij al lang al bestemd en al lang al gemaakt. Alleen wil je meenemen? Wil je doen wat God tegen je gezegd heeft? En als ik dan hier hoor dat jullie bezig zijn om plannen te maken, en dat de broeder dan ook zegt van, nou, broeder, het lijkt me heel goed om een jeugdbijeenkomst te houden. En dat hij dan zegt van, nou, en, wat heeft God al gezegd? Ja, wat heeft God gezegd? Als jij denkt dat dat moet gebeuren, wat heeft God gezegd? Kom niet naar mij toe met iets wat God niet tegen mij gezegd heeft. En in het begin dat ik dat bij ons in de gemeente veranderde, zaten ze me aan te kijken of er water brandde. Mijn voorganger die pakte dat toch altijd op? Nee, die is daarmee gestopt. Die doet alleen nog maar wat God zegt. Oh. Pastor, we willen heel graag gebedsbijeenkomsten hebben. Ik denk dat God dat gezegd heeft. Oké, organiseer het, doe het. Ik kom wel. Maar ga het niet leiden. Als God het tegen jou gezegd, dan moet jij het ook doen. Simpel. Als God iets tegen je zegt, geeft hij ook alle mogelijkheden. God is niet een God die onrechtvaardig en die niet weet wat hij wil. Nee, hij weet zo goed wat hij wil. En daarom gebruikt hij je. Hij kan jou ook gebruiken. Ook al heb je nog nooit wat gedaan, hij kan je gebruiken. Daarom spreekt hij tegen je. Daarom spreekt hij in je hart, in je binnenste. Zodat je gewoon dingen van God ontdekt. Hij spreekt in je hart, zodat je dingen voelt. Pastor, ik voel dat ik, nou, doe het. Er is geen grotere uitdaging dan dat aan te gaan. Niks doen is het ergste wat er is. Ik ben inmiddels al een aantal jaren gepensioneerd. Maar er is niks ergers dan niks doen. En ik ben niet bang dat ik niks te doen heb, want God heeft zoveel werk. Er is zoveel te doen. Ik zal nooit van mijn leven stilzitten. Er is maar één manier om mij stil te krijgen. En dat is dat ik dood ben. Waar ik ook ben, God zorgt voor mij. Waar ik ook ben, God leidt mij. Waar ik in ook terecht kom, God is degene die stuurt. En zelfs als het met je lichaam helemaal niet lekker gaat en niet goed gaat, vertrouw God. Anderhalf jaar, twee jaar geleden hebben de artsen tegen me gezegd van, nou meneer, misschien heb je nog een dag, misschien heeft u nog een week, misschien nog een paar dagen, een maand. Maar het ziet er heel slecht uit. En dan loop ik te glimlachen tegen die man en dan denk ik, meneer, u beslist daar niet over, dat doet God. Ik ben van God afhankelijk. Niet van wat die arts zegt of denkt. Niet van wat hij constateert. Medisch gezien had die man helemaal gelijk. Maar niet qua waarheid van God. Hij kent de waarheid van God niet. Dus hij zal hem ook niet tegen mij vertellen. Hij zal niet tegen mij vertellen dat ik nog een goede toekomst heb. En dat ik op God kan vertrouwen. Ik vertrouw God. En God heeft het allemaal opgelost. Ik had een milte-infarct. En dat is hetzelfde als een hartinfarct. Dus er wordt iets in je milt geblokkeerd en dat sterft dan af. Net zoals dat het in je hart bij een hartinfarct gaat. En het risico was dat dat niet alleen met mijn milt zou gebeuren, maar met bijna al mijn organen. Mijn darmen en bijna al mijn aderen zaten dicht. Dus dat was de reden dat de dokter zei van, ja meneer, een dag, een week, misschien een maand, maar veel meer geef ik niet. Niet in mijn gedachten. God heeft me geroepen voor werk. Dat is nog lang niet klaar. Je denkt dan niet dat ik dood ga voor die tijd. En dan zegt hij dat niet tegen me. Vertrouw God. Als God iets tegen je gezegd hebt, gaat hij het afmaken. Tenzij ik het opgeef. Tenzij ik tegen die arts zeg van nou, je hebt gelijk. Je heeft helemaal niet gelijk. Het zou heel dom zijn om daarop in te gaan. Artsen brengen bijna nooit goed nieuws. Dus daar moet je bij God voor wezen. God heeft het goede nieuws. En God kan je vertrouwen. En de omstandigheden kan je niet vertrouwen. Kijk niet naar omstandigheden. Kijk niet naar wat er is. Kijk naar God. Hij is levend. Hij is krachtig. Hij is sterk. Hij wil je helpen. Hij wil je verder brengen. En ook hier, vertrouw niet op alles wat er geweest is. Kijk niet naar wat je meegemaakt hebt. Dat is achterom kijken. Kijk vooruit. En ik weet dat sommige dingen in je leven heel pijnlijk zijn. En dat ze heel diep ingrijpen op je gevoelens. Maar vertrouw God. God heeft een plan met jullie allemaal, hier zo. En hij gaat niet afwijken van zijn plan. Als er mensen weglopen, hij gaat niet afwijken van het plan. Het plan van God voor deze gemeente blijft bestaan. En daar kun je zo vast van overtuigd zijn. Maar het belangrijkste is, kijk niet naar de omstandigheden. Kijk niet naar wat er gebeurd is. Dat is vleeselijk. De meeste mensen kijken naar het vlees, niet naar de geest. 2 Korinthe 5 vers 18 geloof ik, of 7. Nee, ik sla het wel even op. 2 Korinthe 5. Vers 7 dat zegt, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus we hebben geloof. We kijken niet naar dingen, nee, we hebben geloof. We kijken niet naar de omstandigheden, we hebben geloof. Daar houden wij ons aan vast. Vers 16. Zo kennen wij van nu af, vanaf nu, niemand naar het vlees. Oh, kent u mensen naar het vlees of kent u mensen naar de geest? Als je ze naar het vlees kent, dan kijk je naar de omstandigheden en dan weet je wat ze gedaan hebben. Kijk je naar de geest, dan kijk je naar wat God voor ze heeft. Wat heeft God voor u bedoeld? Wat heeft hij voor u bestemd? Als wij kijken naar wat Gods bestemming voor iemand is, kijken we niet naar het vlees. En we zijn zo gewend om naar het vlees te kijken, dat we iedere keer iemand beoordelen op het vlees. Terwijl God zegt, hé, vanaf nu aan kennen we niemand meer naar het vlees. Wil je mij naar het vlees kennen? Dan heb je zoveel op me aan te merken. En het makkelijkste is, vraag mijn vrouw maar. Ik heb vlees, echt waar hoor. Denk niet dat ik alleen maar geest ben. Ik ontdek iedere keer weer dat ik toch vlees had. En dat ik gewoon me zo laat opjagen door de omstandigheden. En dingen zeggen of doen die gewoon niet slim zijn. Maar het enige wat het woord van God ons zegt, als je ontdekt hebt dat het fout is. Hé, beleid het en laat het na. Doe het niet meer. En God is dan zo bereid om je te vergeven van alles wat je gedaan hebt. En Johannes 1 vers 9. Dat staat daar zo overduidelijk. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk niet naar het vlees van iemand. Kijk daaraan voorbij. Kijk naar wat God voor hem bestemd heeft. En soms weten we helemaal niet wat God voor iemand bestemd heeft. En dan kijken we alleen maar naar het vlees. Nou, ga naar God toe en vraag wat hij te openbaren heeft over die persoon. Vraag aan God. Heer, hoe ziet u mijn broeder? Hoe ziet u mijn zuster? En God wil het je openbaren hoor. Want hij wil gewoon dat je in de geest leeft. Hij wil gewoon dat je op een geestelijke manier met elkaar omgaat. Niet dat je naar het vlees gaat. En dan lees ik nog even verder het volgende vers. Dus zo kennen we dus van nu aan niemand meer naar het vlees. Ook al hebben we Christus in het vlees gekend. Dan kennen wij hem zo nu niet meer. Zelfs Christus was kennelijk iemand die vlees had. Als ik dit lees. 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Oké, alles is voorbij. Het oude is voorbij, dus ik hoef niet te kijken naar wat hij gedaan heeft. Het is allemaal nieuw geworden. Nou, dat nieuwe, dat is geestelijk. Want dat heeft God door zijn geest in je geplant om te zorgen dat je een geestelijk leven hebt. Wat sterk en krachtig is. God houdt gewoon van je. Hij kijkt niet naar wat je allemaal doet. Hij kijkt naar je hart. Hij kijkt naar wat je graag voor hem doet. En wij zijn vaak zo gefocust op de omstandigheden. En dan zullen we wel ons even afreageren op de omstandigheden. Dat is wat heel veel mensen doen. Maar God zegt eigenlijk, hey, geest, dat is zo belangrijk. Vlees brengt vlees voort. Geest brengt geest voort. Dus als ik geestelijk bezig ben, zal het geestelijke sterker worden. Als ik gefocust ben op de dingen van God, zal het geestelijke naar buiten komen. Als ik bezig ben om mij te laten vullen door de geest van God, zal dat ook zichtbaar worden. Zullen mensen dat proeven? Zullen mensen gewoon dat in mij ontdekken? Wil je geestelijk zijn? Luister naar de geest. Hij is mijn leermeester. Hij is mijn geleider. Hij is degene die door God gegeven is als advocaat, als helper, als volmaker met zijn kracht. Hij is gegeven als degene die alles bewerkt voor mijn leven. En zo mag ik op hem vertrouwen. Zo mag ik hem ook zien. En God wil niets liever dan dat jullie zo dicht bij hem zijn. Die stem gewoon gaan verstaan. De laatste vers wat ik nog even wil aanhalen. Jezus zegt in Johannes 10, ik zal even het versnummer maar even duidelijk opzoeken, want dat helpt mij meestal. Johannes 10, als ik me goed herinner, is het 17. Jezus zegt dat hij de goede herder is. Ja, ik denk vers 4 zegt dat volgens mij ook. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem. Waarom? Omdat ze zijn stem kennen. Ken jij de stem van God? En dan heb ik het dus niet over, zoals ik tegen jullie spreek, dan heb ik het over die stem die binnenin je is. Dat, die gedachte, die, dat voelen, dat ervaren van de dingen van God. Daar heb ik het dan over. Zijn schapen kennen zijn stem. En daarom volgen ze hem. Nou, zo wil God zo graag dat wij hem volgen. En hij is zo'n goede herder. Hij zorgt zo ontzettend goed voor je. Hij zal je nooit in de steek laten. Zelfs als je dingen uithaalt, laat hij je nog niet in de steek. Ja, soms doe je dat wel omdat je dom bent of dat je eigenwijs bent of omdat je, weet ik veel. Sommige mensen herkennen zich direct, dus die weten gewoon hoe ze zijn. Ik ben ook vaak eigenwijs geweest hoor. Maar ik heb wel ontdekt dat ik het beter kan afleggen en luisteren. Daar heb ik meer aan dan dat ik doe waar ik zelf zin in heb en wat ik in mijn hoofd heb. Luister naar God. Doe het. Amen.